Goedemorgen, ik lees voor u twee stukjes uit de Bijbel. Genesis 3, vers 10 tot 14 en Matteüs 12, vers 1 tot 8. Hij antwoordde, ik hoor u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gemaakt hebt en mij terzijde, om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Maar het andere was ook wel een mooi stukje, hè? Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië. Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. En Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruidje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was namelijk een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag aan mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.
Hoor, ja, gaat het goed? Oké, dan hoor ik mezelf al, ja, klopt. Wij waren gisteren een dagje naar onze Julius en Anne. Vooral om met kleindochter Sarah te spelen, uiteraard. Dat hebben we ook uitvoerig gedaan. En Ria heeft haar afkomst niet verloochend, want zoals Weilen mijn schoonvader altijd deed als hij bij ons kwam, ging zij de tuin opknappen bij Anne. Dus, met andere woorden, die zat al, geloof ik, binnen een half uur of zo, zat ze met een of ander harkje tussen de lavendelplanten alles eruit te halen wat er niet hoorde. Waarom doe je dat? Dat is onkruid. Weet je wat onkruid is? Ik heb het opgezocht voor je. Onkruid is een subjectieve term van lokaal ongewenste planten. Ja, die kunnen jullie nooit zo snel volgen. Jullie lachen wel, maar je snapt hem niet. Hè? Nee, loop. Onkruid is een subjectieve term voor lokaal ongewenste planten. Die moet ik even uitleggen voor mensen die niet zo snel in definities zijn. Is onkruid een distel? Is dat onkruid? Ja, wordt hier gezegd. Is een distel onkruid? Nee, wordt hier gezegd. Heeft God de distels gemaakt? Ja. Is een distel dus onkruid? Nee. Nou, we gaan helemaal van ja, nee, ja, nee. Leuk, hè? Gewoon compleet verschillende meningen. Nou, snap je ook, waarom noemen wij een distel onkruid? Nou ja, wij noemen een distel onkruid, omdat het een plant is die op lokaal ongewenste plek staat. Als een distel tussen het koren staat, noemen wij het onkruid. Zien wij een prachtig distelveld in de bergen, dan is het opeens geen onkruid meer. Nu snap je hem, hè? Onkruid, nogmaals, is een subjectieve term, dus je verzint hem zelf, het komt uit jezelf, voor lokaal ongewenste planten. De vraag is alleen, wat is ongewenst? En met deze vraag, wat is ongewenst, komen wij meteen binnen in Genesis 3. Want je voelt namelijk naar boven komen dat er zometeen aan je gevraagd gaat worden, wat is goed en wat is kwaad? Dus wat vind jij gewenst en wat niet? Wat vindt God gewenst en wat vindt hij niet gewenst? En dan gaan we vandaag in de preek in ieder geval achter onze oren krabben. Want op het moment dat God ons een vraag stelt zometeen, weten wij dat we naakt zijn. Is naakt gewenst of ongewenst? Kijk, de subjectieve plaats bepaalt of het gewenst is of ongewenst. Precies. Maar als iemand je een vraag stelt in Genesis 3, en nou moet je even heel scherp zijn. Als iemand uit Genesis 3, God jou een vraag stelt, waar ben jij? Daar waren we de vorige keer met de jongeren. Waar ben jij? Dan lijkt het net alsof we van binnen ons gaan schamen. Even checken. Kunnen jullie die volgen, want anders valt de preek totaal in het water. Dat als God in Genesis 3 aan Adam vraagt, waar ben je? Dat je dan meteen gaat denken als notore bijbelkenner, nu moet ik me gaan schamen. Klopt dat? Als God aan je vraagt, waar ben je? Niet altijd. Niet altijd. Dia 1, moet je opletten. Want we hebben in de Mentimeter, hebben we die vraag gesteld. Als het goed is, komt dia 1 nu naar voren toe. Ik kijk er zelf ook. Jullie zien hem thuis ook wel, neem ik aan. Dan moet je eens opletten over de beoordeling van goed en kwaad die wij aan de hand van Genesis 3 invullen. Ik daag je ook uit de volgende keer. Even kijken hoeveel mensen hebben er meegedaan. 64. Nou, dat is heel mooi. Wat kun je zien aan dit plaatje? Dat als bijvoorbeeld, hoe beoordeel je de volgende dingen? Nou, schaamte, angst, vervloeken, de ander beschuldigen, eten van de boom van kennis van goed en kwaad en de zondeval. En heb je links heb je goed en rechts heb je fout. Hoe beoordeel je dat? 84 van ons hebben dat ingevuld. En ik daag je uit om de volgende keer, niet volgende week, maar de keer erop, de Mentimeter in te vullen, want die is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Maar nu over Genesis 3. Is schaamte, is dat goed of fout? En dan zie je een bobbeltje, hè, die blauwe lijn. Dan zie je dat de meeste mensen, kijk, de meeste mensen, zelfs denk ik als je op die 1.9 drukt, dat je kunt zien, lukt dat? Nee, dat gaat niet, hè? Nee, dat deed hij bij mij thuis ook niet. Maar je ziet dus dat in het midden de meeste mensen zitten. Want die bobbel die loopt naar boven toe. Dus de meeste mensen die zeggen, ja, schaamte, nou, zoals jij net antwoordde, dat ligt er maar net aan waar het is. Maar er zijn ook mensen die links en rechts antwoorden. En links zijn er 17, schaamte is goed, 17 van de 84. En rechts zijn er 9, schaamte is absoluut fout. Dan ga ik denken, hè? Ik weet niet wie dat zijn. Maar ik zou ontzettend graag willen praten met mensen die zeggen, schaamte is absoluut fout. Daar zou ik ontzettend graag mee willen praten. Hoe kom je daarop? Dat schaamte echt fout is. Maar ook de andere kant. Want zo af en toe snap ik het. Aan plaatsgebonden snap ik het. Ja, ik bedoel, ik ga hier niet in mijn Adamskostuum staan, maar onder de douche wel. Dus, nou, schamen, dat snap ik. Maar als je zegt, het is absoluut goed. Schaamte is altijd goed. Oeh. Snap je? Dan begin ik ook een beetje te denken van, maar altijd goed? Hoe kijk je dan aan tegen hoe God jou gemaakt heeft? Nou, zo kun je die hele lijst, die kun je doorkijken. We komen straks nog veel intrigerender dingen tegen. Maar bijvoorbeeld het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is de ene, dat is deze. Ja, daarvan zeggen twee mensen dat het zeker goed is om daarvan te eten. Daar komen we straks op terug hoor. Zeker goed. En even dichterbij, 39 zeggen nee, is absoluut fout. Hoe kom jij bij goed en kwaad? Hoe ga jij beoordelen wat wel goed is en wat niet goed is? God die zegt, en ik zou je willen vragen, nee dat wil ik niet, dat vraag ik gewoon om de Bijbel even bij te pakken. Want in onze vertaling staat in vers, even kijken, vers 11. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Zo staat het in het Nederlands. Moet je even goed opletten. Dus als jij hier staat, ja, dus God spreekt jou aan. Ik ga hier staan voor jouw snuffert. Hier. Heb jij soms gegeten, dan zeg ik de boom hier neer. Heb jij soms gegeten van de boom? Ja, ik mag niet buiten het beeld lopen. Heb jij soms gegeten van de boom? Dus met andere woorden, in onze vertaling legt God de schuld of de vraag bij jou. Heb jij soms gegeten van de boom? In het Hebreeuws niet. In het Hebreeuws, daarom heb ik even mijn tekst erbij. Daarom heb ik ook mijn tekst bij me, want anders citeer ik het weer verkeerd. In het Hebreeuws zegt de Heer, van de boom waarvan ik gebood, je eet er niet van. Dus met andere woorden, ik sta hier en de aandacht die God van mij vraagt, richt hij op de boom. Dus van mij af. Kun je die volgen? Van de boom. Dus God staat daar, bij het orgel. Je stelt mij de vraag, van de boom. Dan kijk ik die kant op. Van de boom waarvan ik je gezegd had, je zult daarvan niet eten. En dan kijkt hij mij aan, heb jij gegeten? Let op wat de Heere God doet. De Heere God die komt niet als een vrachttrein van rechts je hart binnen. Heb jij soms gegeten? Nee, hij vraagt de aandacht voor wat hij heeft gezegd. En hij heeft gemaakt. En hij heeft gedaan. Dus met andere woorden, God richt onze aandacht niet op onze schaamte. Niet op onze schuld. Alleen, ja, wat doen wij? En dat is dan wel weer een punt. Wij verbergen ons. Want daar kwam Adam vandaan. Hè? Vorige week hij had zich verborgen. Hebben we ook gevraagd, waarom doe je dat? Waarom hebben wij zo'n andere beweging als dat God heeft in diezelfde tekst? Later, dat komt nog veel vaker voor in de Bijbel, maar ik wil het hier even behouden, anders wordt de preek veel te lang. Maar Adam en Eva, die zetten meteen de pas in van de mens. Want omdat ze zich verbergen, zeggen ze al ja op de vraag, ik heb gegeten. Alleen, ze struikelen op de vraag, is het eten van de boom van kennis en goed en kwaad goed of fout? Wij hebben de neiging te zeggen, God had het verboden, dus is het fout. Maar dat is niet de lijn die God aanlegt. Hij wijst ons eerst op die boom en pas daarna op onszelf. En het mooie is dan ook, als je dan vraagt van, wie zit hier nou achter? Wie is hier nou eigenlijk de schuldige? Krijg je de volgende dia. Oh nee, de schuld komt zo meteen nog. Nee, laat me staan. Shanna heeft gevraagd, omschrijf in een paar woorden wat je leest in de vragen van God aan de mens. Nou, dat kun je niet. We gaan niet al die antwoorden lezen. Dat zijn er heel veel ongelooflijk boeiende antwoorden. We gaan ze niet lezen. Maar je kunt je nu voorstellen dat als je op deze plek in de preek zit, dat er al sommigen van jullie gaan zeggen van, oh, maar wacht even. De vraag naar de schuld is aan het verschuiven. Als je al die antwoorden leest, dan zie je bijvoorbeeld dat sommigen zeggen, waar gaat het nou over in dit gedeelte? Dat de Heere God ons uitdaagt. Dat hij ons uitdaagt om het leven op te pakken met zijn goed en zijn kwaad, om keuzes te maken in wat we doen. Anderen zeggen, nee, het gaat erom dat God ons verwijt wat wij gedaan hebben. Want hij had nog zo gezegd, doe dat nou niet. En weer anderen geven weer een ander soort reactie van, hier zit de spanning van het leven. Hier zit de spanning van jouw keus. Weer anderen geven een antwoord, hier zit de spanning van goed en kwaad. Hoe weten wij dat eigenlijk? Snap je dus, als je dan gaat kijken naar van waar gaat dit in dit gedeelte nou eigenlijk om, dan schommelt die mening ontzettend onder ons. Maar wat doet de mens? De mens die zegt als eerste, moet je opletten, de vrouw die u voor mij gemaakt hebt. Ik ga weer even op de plaats van de mens staan. Probeer die beweging even te volgen. Dus God bij het orgel heeft aan mij gevraagd, die boom heb jij gegeten? Wat doe ik? Ik leg de aandacht van God niet bij mij. Dat had ik ook niet moeten doen, want God legde de aandacht bij de boom. Maar wat doe ik? Ik wijs naar die vrouw. De vrouw die u gemaakt hebt. Dus met andere woorden, er gebeurt iets van binnen bij mij. Ik wil niet aangesproken worden op goed en kwaad. Ik wil niet aangesproken worden op wat ik misschien verkeerd heb gedaan. Ik voel het wel zo. Ik had het niet moeten doen. Want God had nog zo gezegd dat. Maar ik zeg niet tegen God, ja, dat heb ik gedaan. Nee, die vrouw. En dan maken wij ook weer snel een fout. Dat wij denken dat Adam de vrouw de schuld geeft. Schuld komen we zo meteen, dat is de volgende dia straks. Maar dat Adam zijn vrouw de schuld geeft, maar dat doet hij niet. Want hij zegt, lees maar mee. Hup, maar even balanceren. Balanceren. Vers 12. De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij. Wie geeft Adam hier de schuld? God? Oh, het orgel. Ja. Ja, ja. Degene die op de orgelbank zit, mensen thuis, die krijgt heel wat over zich heen vanmorgen. Ja. Nee, Adam geeft God de schuld. Dus met andere woorden, de boom had God gemaakt, de vrouw had God gemaakt. En die heeft dat gezegd. Dus het is niet de vrouw die de schuld krijgt, het is God die de schuld krijgt. God gaat daarin mee. Zullen we zo meteen wel zien in de volgende. Maar God gaat daarin mee en vraagt dan aan de vrouw. Nou, eens kijken wat daar voor antwoord op komt. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. Overigens, even tussendoor, er staat God de Heer. Hè? Die God die een persoonlijke verhouding met je wil. Hè? Daar gaat het om. Hè? De Heer, dat is zijn naam. God de Heer vroeg, waarom heb je dat gedaan? Wat doet die vrouw? En lees het antwoord alsjeblieft even met mij mee. In vers 13. De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. En wat weten wij ook alweer van die slang? Pak even vers 1 van hoofdstuk 3. Vers 1 hebben we 2 weken geleden gelezen. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het slimst. Dus wat wordt ervan gezegd? Die vrouw die geeft opnieuw God de schuld. De slang. Daarvan is net gezegd die God de Heer gemaakt had. Dus ook die vrouw die zegt. U hebt het gedaan. Volgende dia. Want dat is een hele interessante dia. Zet de volgorde van 1 tot 4. Zet de volgorde van 1 tot 4. Wie heeft de meeste schuld aan het eten van de verboden vrucht en wie het minste? Dus de bovenste heeft het meeste schuld. Uiteraard zou ik bijna zeggen, antwoorden wij de slang, want zo zijn wij grootgebracht. Velen van ons denken ook nog, dat is de duivel. Ja? Zo zijn wij grootgebracht. Dus, ja, ik zeg niet dat je zomaar klakkeloos hebt gezegd, het is de slang. Maar het is wel logisch, deze uitslag had ik een beetje verwacht, dat de slang bovenaan zou staan. De tweede, de vrouw. Ook dat was een beetje voorspelbaar, of niet? Nee, dat, nee. Dat wordt hier, dat vind ik niet. Ben ik even nieuwsgierig, waarom niet? Even herhalen voor de mensen thuis, hè, want wij kunnen hierover staan. Je zegt, je vindt Adam en Eva beide even verantwoordelijk voor wat ze gedaan hebben. Ja. Dus met andere woorden, het is een ex aequo op de tweede en derde plaats.
Ja, de slang niet op de eerste plaats.
Oh, jij hebt de slang niet op de eerste plaats gezet. Oké. Nee, goed, dan snappen we elkaar. Hij heeft de slang niet op de eerste plaats gezet, dus dan staat ex aequo de vrouw en de man bij jou op de eerste plaats. Ja, oké, goed. De derde plaats, de man. Dus zo denken wij. Hè? Dit is hoe 84 van ons denken. En op de vierde plaats staat God. Nou, daag ik je uit. Je hoeft niet te antwoorden. Je mag er gewoon thuis over nadenken. Maar daag je uit. Nou heb je Genesis 3 op een wat andere manier gelezen. De vrouw die u gemaakt hebt. De slang die u gemaakt hebt. Zou je nou niet verwachten dat onze God, de Heere God, gaat zeggen, ja, maar zo makkelijk kom je er niet vanaf. Jij hebt gekozen. Je moet mij de schuld niet geven. Dat zou je verwachten. Maar wat doet God? En daar stop ik Genesis 3, want we gaan volgende week verder met... Ik moet even die bril weer opzetten. Daar stop ik Genesis 3, want dan gaan we de volgende week verder. Dat God dan gaat zeggen dat hij de slang vervloekt. Met andere woorden, God geeft ook zijn eigen schepping de schuld. Maar daar kom ik de volgende keer op terug. Ik wil nu met jullie, vanaf dit punt, wil ik naar het steeds gemiste gedeelte uit Johannes. Ja, ik heb nu is wel het goede gelezen, dus daar kunnen we nu naartoe. Het aparte is, dat als je nu kijkt wat er in Johannes 12 gebeurt, kan ik gerust zeggen, God gaat met deze gedachtegangen mee. Met andere woorden, ik ga dus niet zeggen, even voor alle duidelijkheid, hè, ik ga niet zeggen dat één van die vier het juiste antwoord was. Ik ga dus ook niet zeggen dat wij dan maar God de schuld moeten geven van alles wat er fout gaat in deze wereld en alles wat wij als fout ervaren. Het is nog maar de vraag of wat wij als fout ervaren ook werkelijk fout is. Tot daaraan toe. Maar ik ga dus niet zeggen dat God de schuld is. Ik ga wel iets anders zeggen. God neemt de schuld. Moet je even voorstellen wat ik nou zeg. Ja, want wij zeggen de Heer Jezus heeft de schuld op zich genomen. Dat zie je hier al in Genesis 3. God neemt de schuld. Ja, maar dan komen we er wel gemakkelijk vanaf als je dat zo gaat beredeneren, zeg. Want dat betekent dat wij eigenlijk bij al onze keuzes wel gaan zeggen, als het fout is, dan geven wij God de schuld. Eerste plaats, dat vraagt God van je. Geef mij jouw schuld. Ja, dat vraagt God van je om hem jouw schuld te geven. Maar wat wij niet weten, wij kennen wel goed en kwaad, we kunnen het alleen niet uit elkaar houden. Ik zou niet weten wat mijn schuld is. Want het kan zijn dat ik hier een prachtige preek sta te houden. En dat me dat later als schuld wordt aangerekend, dat weet ik niet. Evengoed kan ik iets doen waar ik me helemaal kapot voor schaam. Wat later ontzettend heilzaam is geweest. Ik weet het niet. Ik zou niet weten. Ik kan het niet uit elkaar houden. Dat is de mens. Ja, jij ook niet hoor. Ik ben niet de enige die het niet kan. We kunnen het met z'n allen niet. Maar God gaat met ons mee. En wat zien we dan gebeuren in Johannes 12? Dat op een gegeven ogenblik er een vrouw komt, Maria. Nou, setting vlak voor het sterven van Jezus is dat. En die zalft de voeten van Jezus. Ja, die zalft de voeten van Jezus. Jezus die zegt daar zometeen wat over. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar die vierde dia kijken. Want ik wil wel eens weten wat jouw reactie nou eigenlijk is. De vierde dia. Als iemand je aanspreekt op verkeerd gedrag, wat is dan je eerste reactie? Voordat we naar het antwoord gaan kijken. Wie bepaalt wat verkeerd gedrag is? Jij zit in de trein. Jij ook. Jij hebt geen mondkapje op. Jij zegt er wat van. Wie heeft er nou gelijk? Je krijgt gelijk. Nou, helemaal geweldig, hè? Als ik het om had gedaan, had hij gelijk gehad. Ja, maar je voelt je een stuk beter, ja. Wie bepaalt wat goed en fout is? Dan kun je zeggen, de wetten van het land, dat is best mogelijk. Je kunt van allerlei normen hebben aan de hand waarvan je dat bepaalt. Maar als het gaat om de dingen die wij tegen elkaar zeggen, de dingen die wij voor Gods aangezicht doen, de manier waarop we ons leven inrichten, de manier waarop we onze multimedia of social media gebruiken, wie bepaalt wat schuld is? Maar goed, oké, laten we er even van uitgaan. Als iemand je aanspreekt op verkeerd gedrag, wat is dan je reactie? 84 mensen hebben hem ingevuld. Even kijken, klopt dat nog steeds? Oh nee, 58, sorry. Deze 58. Ja, maar deze is 58. Het is blijkbaar per slide verschillend. Doet er niet op. Oh, dat was veel. Oké, 84 was veel. 11 mensen die zeggen, als iemand mij aanspreekt of verkeerd gedrag, ga ik vechten. Zo eens even checken, wie hoort hier bij de eerste? 1, 2, 3. Ja, er zijn er een paar die gaan knokken. Ja, er zijn er een paar die gaan knokken. Zes van die 58 zeiden, ik ga vluchten. Die zegt van, oh, kop in het zand, ik ben weg. 1. Oké. Wie zegt, ik ga bevriezen, dus ik zou niet weten wat ik moet doen. Dat zijn er al wat meer, dat een stuk of 6, 7. En de laatste, dat moet dan de meeste zijn. Ik ga me aanpassen. Ja, ik ook. Ja, die heb ik ingevuld. Positief opbouwende kritiek moet je altijd... Evalueren! Nou, Shanna luistert de dienst mee, die nemen we de volgende mee. Evalueren, ja. Nee, dat is heel mooi. Maar het mooie is, dat waar het natuurlijk in deze vraag om gaat, is als jij wordt aangesproken. Jij wordt aangesproken op wie je bent en op wat je doet. Waarom? Omdat God jou zo heeft gemaakt en God jou verantwoordelijk maakt. Vandaar ook dat de keuze om van die boom te eten door sommigen wordt ervaren als, dat was nou juist de bedoeling. Dat is onze verantwoordelijkheid. Die snap ik wel. Maria, die komt bij Jezus en wat doet ze? Ze zalft Jezus met mirre. Of nardusolie wordt ook wel gezegd. Wat is dat voor gebaar? Nou, je moet weten dat in die tijd, in de tijd van Jezus, de tijd van Lazarus en Maria, dat die olie werd gereserveerd als begrafenisverzekering. Want dan kon je namelijk gebalsemd worden en toen, en ook nu nog, de Joden die geloven, dat je als je begraven wordt, dan blijf je daar wachten op de komst van de Messias. Dus dat lichaam, dat moet goed geconserveerd worden, dat moet goed voorbereid enzovoort. Maar die olie is verschrikkelijk duur. Nou, we hebben tegenwoordig onze begrafenisverzekeringen, onze uitvaartverzorging en dergelijke. Toen kon je tijdens je leven de olie al bij elkaar sparen. Want de linnen doek waar je in werd gewikkeld, dat was peanuts, dat kon wel. Maar die olie was verschrikkelijk duur. Nou, dat zegt Judas ook. 300 geldstukken. Ja? En dan kun je aan de armen geven. Maria pakt haar begrafenisverzekering. En die in het ene evangelie over het hoofd van Jezus, dus dan gaat alles door zijn baard en noem het verder naar beneden. In dit evangelie is het de voeten, maar er staat wel bij, de geur vulde het hele huis. Het mooie is, Jezus heeft naar alle waarschijnlijkheid tot in zijn opstanding naar deze olie geroken. Dus aan het kruis op Golgotha, voor Pontius Pilatus, voor overal waar hij kwam, was de geur van Maria aanwezig. Wat zegt dat? Judas die zegt, waarom? Dit had duur verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden. Jezus zegt, nee, zij deed dat om mijn begrafenis voor te bereiden. Want wat doet Maria? Maria legt haar dood, haar sterven. Haar, Heer, ik weet het niet, ik zit achter mijn boom, ik zou niet weten wat goed en kwaad is, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Die dood, die legt zij op Jezus. Zij geeft de Zoon van God de schuld. Kun je die volgen? Zij geeft de Zoon van God de schuld. En wat doet die Zoon van God? Die gaat in de geur van Maria. Gaat hij naar Pontius Pilatus? Gaat hij naar Herodes? Gaat hij naar Caiaphas? Dus hij komt bij de burgerlijke overheid, hij komt bij de kerkelijke overheid. Hij komt aan het kruis, hij gaat de dood in, hij wordt begraven. En hij staat op in de geur van Maria. Dit is de bedoeling van Genesis 3. Als je dus zegt, we geven God de schuld. Zeg je daarmee, Heer, ik kan het niet uit elkaar houden. Goed en kwaad niet. Misschien dat we het met z'n allen, Heer, wel eens zijn over dat is echt kwaad. Of dat is echt goed. Maar we weten het niet. We weten het niet van COVID-19. We weten het niet van belastingontduiking. We weten het niet van altijd maar vrijwilligerswerk doen voor de stichting Vla of welke stichting. We weten het niet. We denken wel dat we het weten. Maar eigenlijk zit er hier van binnen iets. Schaamte en dood. Weet je wat, Heer? We leggen het op u. We geven ons mee aan u. Alsjeblieft, ik zalf u met mijn bestaan. En ik geef het aan u mee. Zodat u de dood door kunt. En dat mijn naam meegaat die dood door. En ik zal later niet horen, kijk, dat was wel goed en dat was niet goed. Dat zullen we niet horen. Het enige wat we zullen horen in antwoord op de vraag, Adam, Waar ben je? Dat was de vorige week. Waar zit jij in je leven? Het enige juiste antwoord is, Heer, hier ben ik. Het antwoord wat je dan krijgt is, welkom in mijn koninkrijk. Amen.